De vorige week heb ik iets mogen zeggen over Genesis 24. Dit gaat eigenlijk verder, dat verhaal. En daar wil ik het nu graag met jullie over hebben. Het is niet zo dat u, als u de vorige keer niet hier was, dit niet zou kunnen volgen. Ik hoop dat u met mij iets wilt lezen als u een Bijbel bij u hebt uit het boek Hooglied. Hooglied hoofdstuk 2. Hooglied hoofdstuk 2. Vers 4. Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis en zijn banier over mij was de liefde. Iets verderop. 10. Vers 10. Mijn geliefde gaat tot mij spreken, sta toch op mijn liefde, mijn schone en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld en de zangtijd is aangebroken. 13, middenin, sta op, kom, mijn liefste, mijn schone, kom. Mijn duif in de rotskloof, in de berg, in de schuilhoek van de bergwand, laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. Vangt ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan. Nu stop ik even. Ik ga straks nog wat lezen. Dus als u een Bijbel open laat liggen, hou hem even vast aan bij dit plekje. Het is niet de eerste keer dat we het boek Hooglied een beetje bekijken. Het is vaker aan de orde geweest. Het is voor mij een heel geliefd Bijbelboek, een heel bijzonder boek. En ik hoop ook dat het voor u een heel bijzonder boek is. Salomo heeft 1005 liederen gemaakt en dit is het hoogste. Een heel bijzonder lied over een bruidegom en een bruid. De Joodse traditie leert dat de jongelui in Israël dit niet mogen lezen totdat ze getrouwd zijn. Het hoort bij een soort huwelijksrelatie, vindt men. Anderen beweren dat je dit juist van tevoren moet gaan bespreken met jongelui die willen gaan trouwen. Een soort huwelijkspastoraten dan vooraf dus. Er zit heel veel in. Weer anderen zeggen, ja, maar dit is een soort gedicht, een soort lied. En dat heeft te maken met Israël. Israël, de vrouw van God. Ze hebben gelijk. Weer anderen zeggen, ja, maar je mag dit ook toepassen op de gemeente, op ons die vandaag als een bruid gereed gemaakt worden om de bruidegom te ontmoeten. Je hebt ook gelijk. Het is dus tamelijk complex, als u begrijpt wat ik bedoel. Als je het van allerlei hoeken gaat bekijken, bestuderen, dan kun je wel verschillende invalshoeken kiezen. De discussie over is Israël nu de bruid of is de gemeente nu de bruid is al eeuwen oud. En die gaat nog wel een poos door totdat duidelijk wordt wie de bruid is. En misschien hebben ze weer beide gelijk. Want Israël wordt vrouw van God genoemd. Echt meerdere keren. Maar ook de gemeente wordt gezien als een bruid voor haar man versiert. Efeze 5, Christus en de gemeente, en dan gaat het over man en vrouw, deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente, en dan gaat het over u en over mij. Paulus zegt, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd, een verlovingstijd, de gemeente. De bruiloft van het lam. Dan moet je van goede huizen komen, wil je daar Israël hinein lezen. Dat lukt niet. En als het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdaalt, is het als een bruid die voor haar man versierd is. Ze is de gemeente. Een oud-testamentisch boek, een heel bijzonder bijbelboek met ja, misschien wel bollige taal en van vroeger, maar toch met hele, hele emotionele inhoud. En dat wil ik een beetje overbrengen vanavond. Ik had zelf de gelegenheid om er een hele week over te piekeren. En het heeft mijn hart geraakt na de vorige week. En ik wilde zo graag doorgaan met dat thema, wij op weg naar de Heer Jezus. En ik wilde graag dat iedereen die hier is, vrijkomt van zichzelf en vrij wordt van allerlei toestanden om de Heer Jezus te ontmoeten, om bij hem te zijn. Dan moet je wel de Heer Jezus kennen als je heiland en als je verlosser. Dat moet helder zijn. Je moet wel een relatie hebben met de Heer Jezus. Is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Geloof alleen. Als je echt weet dat je schuld zo hoog is opgestapeld, dat je er niet overheen kunt komen en dat je er ook geen weg in kunt vinden, dan is er maar één oplossing. De Heer Jezus. Ik zag een heel klein stukje televisie op een middag. Ik zat samen met Henny en lag op bed. Een Amerikaanse show, ik weet niet meer precies hoe het zat. Een mevrouw werd gevraagd, hoe red je het dan Tom met 5 kinderen? Jij bent zelf een weduwvrouw geworden. En hoe red je het dan om die 5 kinderen op te voeden en ze zo terecht te zien komen? Het was allemaal nogal succesachtig. En het antwoord dat trof me. Jezus, zei ze. Jezus. Jezus. Prayer. That's it. Nou, dat is natuurlijk veel te goedkoop voor de Hollander die nuchter is. Die zegt, ja, je kunt wel een formule loslaten en je zegt 3 keer Jezus en je zegt gebed of bidden. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Daarmee zijn onze jongens en onze kinderen niet op het goede spoor gezet. Ik hoop dat je de Heer Jezus kent als je heiligt en als je verlost. Dat je echt weet, mijn schuld is weg, mijn zonde zijn vergeven. Welzalig de mens, we zongen het net, hè, Psalm 32, berijmde versie. Denkt een beetje van, het moet je maar gaan gegeven worden. Maar in Psalm 32 staat het heel, heel concreet. Mijn zonde maakte ik u bekend en u vergaf. Niet u denkt er nog eens over, als ik goed mijn best doe, om te gaan vergeven. Maar u vergaf. God vergeeft. De mensen die met schuldbelijdenis tot God komen, krijgen vergeving, krijgen uitdelging van schuld en mogen zich een kind van God noemen. Misschien denk je niet zo hoog van jezelf en dat is aan de ene kant een deugd en aan de andere kant is dat een barrière. Dat is altijd iets wat mooi is en wat goed is, dat is op hetzelfde moment ook een moeilijkheid. Mensen die heel hoog van zichzelf denken en zichzelf zo ontzettend goed vinden, ja, dat klinkt aan de ene kant wel mooi, maar dat is ook een barrière. Dat klopt ook niet. Is er een weg tussenin? Ja, die is er wel. Maar die moeten we leren. En ik zal vanavond proberen om een beetje van die weg te tonen. De Heer Jezus leren kennen als je heiligt, als je verlosser, weten dat je schuld weg is, weten dat je zonden vergeven zijn, dat je een kind van God bent, betekent als je achterom kijkt, dan zeg je met het Hooglied, lees maar eens een keer in een rustig moment de komende dagen, dat hele boek door, het is een heel mooi boek om te lezen. Ja, nou ik zag er ook niet zo fraai uit, zwart, donker, het is allemaal niet zo geweldig geweest, hoofdstuk 1, maar wel liefelijk. Met andere woorden, God heeft in zijn genade een bijzonder werk gedaan. God heeft in zijn genade iemand uit de zwartigheid gehaald. Uit het donkere getrokken. En dat heeft God willen doen. Alleen maar uit het donkere getrokken en daarna een beetje in het licht geplaatst. Nee, God heeft die mensen die donker waren, die zwart waren, die geen kant op konden, heeft hij in het wijnhuis gebracht. Daar ben ik begonnen vanavond. In de vreugde gebracht. Wijn en vreugde zijn in de Bijbel synoniemen. Wijn verheugt het hart van God en van mensen. Richteren 9 vers 13. Wijn en vreugde horen bij elkaar. In de toekomst, als de Heer Jezus komt, is het eerste wonder dat hij doet, is de wijn hergeven. Bruiloft van Kana toen, maar dat komt nog een keer. De wijn is op, de vreugde is verstomd. En de Heer gaat, als hij komt, de blijdschap hergeven. Dat wij die blijdschap niet kunnen hanteren, dat we er misschien dronken van worden en niet meer weten wat we doen, dat heeft Noach al laten zien. Het eerste wat God naar de zon doet is een wijngaard. Noach plantte een wijngaard. Ja, hij kon het niet hanteren. Hij ging er ook in onder, zal ik maar zeggen. Hij lag ook dronken in zijn tent. Maar dat doet niets af aan het beeld dat God die wijn, die vreugde geven wil. Vandaag geven wil aan jou en mij. Hij bracht me in het wijnhuis en zijn banier over mij was liefde. Zo begon onze tekst. Vandaag. Na hoofdstuk 1, hoofdstuk 2. Kun je zeggen, durf je zeggen, hij bracht mij in de vreugde. Ja. Ja, maar ik ben niet altijd zo. Wait a moment. Kom nog. Ik begrijp het wel. Wel een beetje gerommel buiten en we beginnen alweer. Ja, mijn raampje van de auto stond open. Frits, mijn buurman, broeder, chauffeur, die zegt, ja, moet er toch maar even uit. Er hoeft niet zoveel te gebeuren en we zijn helemaal van slag. Zijn banier over mij is... Hij bracht me in het wijnhuis en zijn banier over mij is liefde. Met andere woorden... Niet God heb ik lief, maar God heeft mij lief. Die mij heeft lief gehad, zo zong Paulus, Galaten 2:20. Dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor mij heeft overgegeven. God die mij heeft lief gehad. God heeft jou lief. Ja, kwamen we maar zo ver, zegt de een hier. Was ik maar zo, kon ik maar in de vrijheid staan en echt zeggen, Heere God, u hebt mij lief, u houdt van mij. God wil niet dat je verloren gaat, dat is sowieso liefde, sowieso, hij wil helemaal niet dat je omkomt. En vervolgens heeft God je zo lief gehad, dat hij zijn eigen zoon niet spaarde, maar voor ons allen wilde overgeven. Nou, als je dan toch een bewijs van liefde wilt, kijk dan naar het kruis van Golgotha, daarover straks nog iets. Maar zie dan hoe ver God ging in zijn neerbuigende goedheid. En in zijn liefde om jou en mij gelukkig te maken. Hij bracht mij in het wijnhuis. En zijn banier over mij was liefde. Het was alsof dat een soort vlag, een soort vaandel was. Liefde. Dat is wat er gebeurt met een kind van God. Gelovigen. Kinderen van God. Hier aanwezig. En nu zijn we hier om ons de rest van de tijd maar uit te zitten. Misschien maar te freewheelen of vakantie te houden of ons kapot te ploeteren. Is dat ongeveer ons voorland? Is dat wat we nog moeten doen? Wat voor ons zegt? Nee, zegt dit hele bijzondere Bijbelboek. Dat is helemaal niet zo. Want degene die jou kocht en betaalde, die voor jou zijn leven gaf, die aan het kruis wilde sterven voor jou en voor jouw schuld wilde betalen, is degene die zegt, ik kom! Kom op, sta op, mijn liefste. Ik wil je graag zien, ik wil je gedaante zien. Ik wil je stem horen. Dat staat hier. Ja, zegt u het nogal, wie dus Salomo smoor verliefd. Ja, dan krijg je dit, hè. De critici zeggen, nou 1000 vrouwen, hoe moet ik dit plaatsen? Ik snap het wel. Maar ga nu even niet naar al die uiterlijke dingen kijken. Vraag je nu eens af... Hoe zou de Heer Jezus vandaag ons willen aanspreken? Ik denk met de woorden van Hooglied 2. Sta op, mijn liefste, kom schone, mijn duif in de bergwand. Ik wil je stem horen, ik wil je gedaante zien, ik wil zo graag dat je bij me bent. Die het woord van God zegt, openbaring zegt, ik kom spoedig, openbaring 22. Ik kom. Kom, mijn liefste. Kom. De zangtijd is nu al aangebroken. We kunnen al liederen zingen. Hebben we gedaan vanavond. We hebben de Heere geprezen. We hebben de Heere groot willen maken. Ook in onze liederen. En de zangtijd is er. Maar hij wil ons graag zien. Hij wil ons bij zich hebben. Het is niet waar dat we hier onze tijd moeten uitzitten. En dan maar moeten afwachten dat er een explosie komt. Een knal komt. Een hele moeilijke ontknoping komt. De Heere wil dat wij naar hem verlangen. Dat is de emotie van dit boek. Wij mogen naar hem verlangen. We mogen op hem gericht zijn. En dit boek wijst je eigenlijk een beetje de weg. Of eigenlijk, dit boek wijst je de weg. Nu stond er een regeltje. Ja, dit is natuurlijk allemaal prachtig. Maar vangt ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan. Dus die blijdschap die ontluikt, die blijdschap komt, weet je wel, die wijngaarden die gaan bloeien, de eerste vruchtjes zijn al zichtbaar. Ja, we hebben wel momenten dat we blij zijn. Ja, zondagsmorgen, zondagsavond, soms een enkele keer op een ander moment. Ze zijn ineens blij in de Heer Jezus. Maar ja, dan is er daarna weer een onweerswolk en dan is de blijdschap weer weg. Vangt ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan. Wie zegt dat? Nou, ik denk dat de bruidegom dat zelf zegt. Zullen we die vossen eens gaan vangen? Ik wil je meenemen in dit boek naar een paar van die vossen. Vossen komen niet als er niets te eten valt. Dat is helder. Ik bedoel, als er een kale struik is, dan zie je geen vos. Die zijn er wel als er bloei is, als er vruchtjes zijn. Dan komen ze opzetten en ze proberen zoveel mogelijk mee te pakken. Dat voelen we aan. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Zou er vandaag een soort vossenplaag zijn onder gelovigen, om die blijdschap en om het verlangen naar de Heer Jezus weg te nemen? Ja, dat is er echt. En we krijgen ook nog mensen die zeggen, ja, maar die vossen die moet je niet gaan bestrijden hoor, die vallen onder een soort wet. En die zijn beschermde diersoorten, daar mag je niks aan doen. Die wetten zijn er ook in het geloofsleven. Ah, zijn het wetten? Nee, maar wel bijna wetmatigheden. Want er is een duivel die zegt, moet je afblijven. De twijfel is gezond. Dat is heel goed hoor. Daar moet je niks aan doen. Ja, vroeger hadden die mensen van de EU alles op een rijtje. Daar wisten ze alles zeker. Die hadden allemaal uitroeptekens. Hadden overal antwoorden op. Maar dat is niet meer zo hoor. Vandaag. Dat kan niet meer. Want vandaag moet je 1000 vraagtekens hebben. Moet je alles ter discussie stellen. En maar kletsen. Eindeloze kletsverhalen. Praatsessies. En we weten niks meer zeker. We zijn met alles kwijt. Dat bedoel ik met, zoals in de huidige maatschappij er wetten kunnen worden uitgevaardigd om de vossen niet af te mogen schieten. Hè? Ik weet niet hoe dat nu ligt precies, maar dat is wel geweest in elk geval. Zo is het in de geestelijke strijd ook zo. Dat, ja, dan moet je afblijven dan. Dat moet je dan maar laten staan. Daar mag je niks aan doen. Nu, ik ga je nu vanavond oproepen om die vossenplaag te bestrijden. En hoe moet dat dan? Hoe kunnen dan die vossen die ons bespringen en die vruchtjes die er zijn, weet je wel, het begin van vreugde, begin van verlangen, begin van Heer Jezus, kom alsjeblieft. Hoe kunnen we dat ooit indammen? Hoe krijgen we ooit vaste voet onder onze groeten, onder onze voeten, om de Heer Jezus te verlangen en naar Hem te gaan, om bij Hem te willen zijn? Vangt ons de vossen. Zou je samen met Hem een paar van die vossen willen vangen? Ik weet zeker dat je ja zegt. Ik sla maar één bladzijde om. In mijn Bijbel. Ja, voor jou misschien twee, maar het ligt aan het bladspiegel. Hooglied 3 vers 6. Als... Ik ga het niet lezen hoor, maar dat gaat dus over die draagkoets van Salomo. Salomo had zich zo'n draagkoets gemaakt, weet je wel. Niet door paarden getrokken, maar door mannen, door 60 helden gedragen. Vaker een keer over gepraat. Die draagkoets, die werd weggestuurd om die bruid te halen. Er komen 60 mensen jouw straatje binnenstappen, jouw woonerf. Stoppen daar bij jouw deur. Op bevel wordt die draagkoets van de schouders geteeld en op de straat gezet. Er wordt aangebeld. En je mag instappen. Die draagkoets gaat op bevel weer op de schouders. En wordt daarna in de richting van de koning gebracht. Wie zit in die draagkoets? Ja, de bruid. Wat zeggen de buren? Ja, het is wel een heel bijzonder geval. 60 helden. David had er 30. Krachtpatsers waren het. David dus 30 en Salomo had er 60. Daar zit ze dan, op de schouders van die 60 helden. Zouden ze onderweg wat gepraat hebben? Wie zijn die helden? Nou, ik kan namen invullen. Dat heb ik wel eens gedaan, dat laat ik nu even los. Vangt ons de vossen. Ja, maar Heer Jezus. Ja, we moeten nu weer aan de slag. De vakantie is voorbij. Ja, en dan is het harde leven weer aangevangen. We hebben niet altijd tijd om nu te denken. We moeten ook brood op de plank zien te krijgen. En we hebben ook de problemen en de zorgen. Dus het gaat allemaal niet zo makkelijk. Vangt ons de vossen. Weet je wat een van die oplossingen is voor die vossenplaag? Dat is, Heer Jezus zelf zegt, ik kom je halen. Ik zorg ervoor dat je bij mij komt. Niet jij zorgt ervoor dat je bij mij aankomt, maar ik zorg ervoor. Als jij denkt dat jij op eigen kracht bij de Heer Jezus kunt komen, dat je kunt zeggen, ja maar ik ben al weg naar u, Heer Jezus. Ja, ik ploet er wat helder hoor. Mijn kleinzoon is in Frankrijk geweest. Ik heb net de dia's gezien en een klein filmpje. De Alpe d'Huez beklommen met zo'n fietsje, weet je wel. 15 jaar, nou ik vind het best knap. En trots als een pauw, de Alpe d'Huez beklommen. 14 kilometer geloof ik, 10% omhoog. Nou ja, zoiets. Maar zo denken de gelovigen ook. We zijn bezig. Ja, hey, we komen eraan hoor. En we klauteren verder hoor. We zijn net van die bergbeklimmers. We willen de top van de Himalaya beklimmen. We zullen het redden. Nou, je redt het nooit. Nooit van zijn levensdagen. Want er is helemaal geen kracht in ons. Helemaal niks. Vangt ons de vossen. Kom bij mij. Ja, maar die vossen. Ik zal ervoor zorgen dat jij bij mij komt. Het eerste wat ik zeggen wil is, de eerste vos is niet dat jij naar jezelf moet kijken en in eigen kracht, in eigen inspanning daar moet zien te komen, maar ik kom je halen. Ik doe het. Zoals Salomo die draagstoel stuurde met die 60 helden om die bruid te halen. Zij mocht instappen en daar zat ze bovenop die schouders van die 60 helden. Mannetjesputters, allen het zwaard geoefend tegen de verschrikkingen van de nacht. Dat zat allemaal in de Bijbel, dat zat er allemaal bij. Lees het maar. En dan komen ze aan als een enorme optocht. En die mannen hebben tegen elkaar gezegd, we kunnen wel eens een klein blundertje maken, maar nu niet. Want als we zonder bruid bij onze bruidegom, bij die heer van ons, bij die koning van ons aankomen, ja, dan waait er wat. Zo zijn ze getrokken. De eerste vos is dat wij zeggen, ik red het niet. Nou, ik hoor het u denken. De Bijbel roept op van, kijk naar de Heer Jezus, zie uit naar hem. Wandel in zijn richting, verlang naar hem. En we verwachten hem uit de hemel een Godzoon verwachten. Ja, maar ik red dat niet. Ontmoediging tot en met. Ik ben er eigenlijk zeker van dat ik niet de enige ben die dit soort ontmoedigingen kent. Heren, ik wil dat wel, maar dat breekt me bij de handen af. Ik wil wel naar u verlangen, ik wil wel naar u. Ik wil omhoog, maar ik red dat niet, ik kan dat niet. Hij doet het. Hoort u het? Hij stuurt de draagkoets. Hij zorgt ervoor dat jij daar komt. Tweede. Ja, maar vers hoofdstuk 4. Lees maar rustig of maak een heel klein kriebeltje en lees dat thuis dan door. Hoofdstuk 4. Wij hebben de neiging om heel negatief over onszelf te denken. Ja, soms ook niet hoor. Als we onszelf kunnen presenteren en onze cv een klein beetje kunnen opschroeven en een klein beetje kunnen fatsoeneren, dan laten we wel dingetjes weg, weet je wel. Als het gaat om een andere baan of zo, dan weten we ineens heel goed raad met allerlei dingen. Maar als het om geloof gaat, en daar wordt ons een beetje aangepraat, wij zijn niks, we zijn zwart, we zijn schuldig, we kunnen niks, we kunnen helemaal niks. Ja. Ja, ja, de Bijbel zegt wel dat de Heer Jezus van ons houdt, maar ja, als hij geweten had wie ik was, nou dan had hij zich wel twee keer bedacht. Nou ik kan u echt zeggen, hij wist wie jij was. Heel precies. En hij zegt nu tegen jou, vos nummer 2 wordt even aangepakt, weet je wie je bent? Je bent prachtig, schitterend ben je. Je ziet er schitterend uit. Kan verschillend, hè? Als je eigen vrouw een nieuw jurkje heeft, kun je nu zeggen, moest je zo nodig weer een nieuw jurkje kopen? Ik weet niet of dat een bekende kreet is. Was de kast al niet vol genoeg? Ja, maar ze zei, ik heb niks om aan te trekken. Nou, er was geen ruimte meer voor een nieuw jurkje, maar... Maar je kunt ook zeggen, wat zie je er prachtig uit? Vorige week zei ik iets over half vol en half leeg. De Heer Jezus zegt tegen jou, zou je het nu echt tegen jezelf durven laten zeggen, ik vind jou mooi. Ik hou van je, zoals je bent. Niet zoals je zijn moet, want dat red je toch nooit. Maar zoals je bent. Ik kijk dwars door je heen, ik weet exact wie je bent en ik vind je mooi. Voel je dat dat een vos is, die dit hele proces aan het verstoren is? Vangt ons de vossen. Jij wordt ontmoedigd. Ja, en soms ook door anderen die tegen je zeggen, had ik niet van jou verwacht. Ik dacht dat je een gelovige was, of ik dacht dat jij zo gelovig was, of dat je anders zou reageren. Het is altijd in het voordeel van degene die dat zegt, daar gaat het altijd om dan. Maar zou je nu hier aanwezig durven zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u mij mooi vindt. U vindt mij mooi. Dan zegt de Heer Jezus, vers nummer 3, weet je, ik wil je nog iets zeggen. De duivel ontmoedigt steeds, maar we hebben een ontmoetingsplaats. Op weg naar, 4 vers 6, tot de avondwind waait en de schaduwen vlieden wil ik gaan naar de Middenberg en naar de Wierookheuvel. Ik ga er niet zo heel lang over praten, dat lukt me niet, in de tijd ook niet, maar ik wil u graag zeggen dat de bruidegom zegt, weet je, ken je ons ontmoetingsplaatsje dan niet meer? Weet je dan niet waar we elkaar ontmoet hebben? Waar we bij elkaar kwamen? Nou ja, vroeger was dat zo. Had je ergens een plekje waar je afsprak? Tegenwoordig niet hoor. Beetje anders. Maar goed toch, ergens. Ergens kan iedereen zich best een plekje herinneren waar je afsprak met je geliefde. De bruidegom zegt, weet je waar we afspraken? Weet je waar we elkaar ontmoet hebben? Bij de Middenbergen, bij de Wierookheuvel. Zal ik het gewoon zeggen? Midden betekent altijd lijden, bitterheid. En Wierook betekent altijd heerlijkheid, lekker ruiken. Kruis van Golgotha. Zal ik het nog anders zeggen? Aan de tafel van de Heer, avondmaal. Ken je die ontmoetingsplaats dan niet? Laat ik dan niet zien hoeveel ik van je hield? Heb ik daar niet gezegd, hier ben ik voor je, dit deed ik voor je, zo ver ging ik voor je, ik stierf voor je, ik gaf mijn leven voor je, ik ging in de dood voor je, ik wilde je alles geven wat ik te geven heb. En jij zei, dank u Heer. Ken je die ontmoetingsplaats dan niet meer? Is het alleen maar één keer in de 3 maanden? Dat is een beetje boven. Mag dat ook gewoon in je stille tijd? Ja. Dat de Heer zich openbaart aan jou, 's morgens, 's avonds, 's nachts. Misschien kun je niet slapen van 3 tot 5. Dat de Heer zich openbaart en tegen jou zegt, weet je, dit deed ik voor je. Vervolgens zegt diezelfde bruidegom, maar je bent als het ware een tuin. Toen Adam en Eva uit de tuin verdreven werden, toen lag die tuin daar. Daar wandelde God en daar wilde hij zo graag contact hebben met, maar... Ja, dat contact is verstoord door de zondeval. En nu zegt de bruidegom, maar jij, bruid, jij, geliefde, jij van wie ik hou, jij voor wie ik mijn leven heb gegeven, jij bent zo'n tuin en ik wandel graag in die tuin. Het is alsof de paradijselijke toestand terugkomt. Alsof de paradijselijke toestand nu hier zit. En de Heer Jezus wil zo graag in ons midden wonen, wandelen. Hij wil zo graag zichzelf laten zien. Hij wil een omgang met ons hebben. Jij bent zo'n tuin. Een hof. En wat daaruit opspruit, dat is een lusthof aan granaatappelen, wat daaruit tevoorschijn. Heerlijk ruikt het. Ja, maar dan moet je dus wel een hoge dunk van jezelf hebben. Dan moet je dus een soort 9 plus al hebben gescoord. Dan moet je al heel hoog op de ladder staan. Nee, nergens staat. Zo zie ik dat, zegt de bruidegom. Maar zij zegt als reactie daarop... Kom dan maar noordenwind, kom maar zuidenwind, waai maar door mijn hof op dat die balsemgeuren voor hem gaan stromen. Dat betekent, als het dan zo is, Heer Jezus, hier ben ik, waai dan maar door me heen, laat dan maar het, ja, wat ook gebeuren. Als je van hier naar Rijssen rijdt en je komt bij Holt in de buurt en het is dit weer, dan ruik je de bossen. Die ruik je dwars door de autoruiten en door de airco's heen. Die geur komt naar boven. Waarom? Nou, omdat er iets aan regenachtig weer is. Daardoor ruik je het. Als er geen regen komt, dan ruik je dat ook niet. Kom maar, noordenwind. Waai maar door me heen. Nou, dat is een beetje moeilijk, hè? Kom maar, laat door mij heen zijn balsemgeur maar komen. Er zijn momenten dat je onthutst bent en dat je misschien wel een beetje teleurgesteld bent. Ik liep krom van pijn vanmorgen. Ik wil niet over mezelf praten. Ik las aan tafel Johannes 9. De blindgeborene, de discipelen vragen, heeft hij gezondigd voor hij... Hij was blindgeboren, heeft hij gezondigd? Had hij dan al gezonden voor hij geboren werd soms? Kan dat dan? De blindgeborene, heeft hij gezondigd? Of hebben zijn ouders gezondigd? Nee, zegt de Heer Jezus. Zijn ouders niet en hij ook niet. Ja, maar waarom dan? Waarom dan zo'n situatie? Opdat de werken van God in hem openbaar worden. Nou, ik zakte bijna door mijn stoel vanmorgen. Zo raakt, dat was een soort paats, een soort flits van de Heere zelf. Doorn in het vlees, de werken van God mogen in jou openbaar worden. Punt. Betekent dat je niet mag bidden voor herstel, voor genezing? Jawel. Maar je moet oppassen. Zou je durven zeggen, doorwaai me maar. Maakt niet uit wat er gebeurt. Uit de koude hoek, noordenhoek, of uit de zuidenhoek, de warme hoek. Doorwaai me maar op dat uw balsem geuren, op dat uw liefelijkheid, want het is uw tuin. U wandelt er, u geniet daar, uw geuren komen daaruit tevoorschijn. Heren, laat uit mijn leven uw geur, de geur van Christus mogen opstijgen. Je voelt als geen ander dat dit een vos is van geweldige omvang. Want de vos die loerde, ja, maar jij hoeft niet ziek te zijn hoor. Je moet aan jezelf denken. God, nee hoor, nee, het kan, nee, dat kan niks, nee. Nou ja, dan gaat hij weer, de discussie laait op en de gesprekken gaan verder en de samenkomsten gaan ook verder. Zou je nu durven zeggen dat het een vos is? Iedere keer als het om jouw belang gaat, om jouw lichaam gaat, om jouw situatie persoonlijk gaat. Ja, dat die vossen dan beginnen van ja, je had eigenlijk een andere God moeten kiezen. Maar onze God zegt, je bent een tuin en in die tuin zitten geweldige geuren verstopt. Maar die moeten er wel uit, die moeten er wel uitkomen. Maar waarom zeggen mensen die dwars door een hele moeilijke tijd zijn gekomen, achteraf? Het was een van de betere momenten. Hoe komen ze daarbij? Die balsemgeuren zijn uit die tuin naar boven gekomen. Volgende dip. En het volgende vosje. Hoofdstuk 5. Ik sliep, vers 2. Maar mijn hart was wakker. Een dip van geweldige omvang. Ze was er nog wel. Ze was nog steeds gelovig. En ze verwachtte ook nog, maar ze had geen tijd om hem te ontmoeten. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hij kwam aan de deur, maar ik zei, nou, ik kan toch niet weer opstaan. Ik ben al naar bed en zo. Ik heb mijn handjes al gewassen, mijn voetjes al gewassen. Ik heb mijn gebedje al gedaan, dat is mijn vertaling. Sorry hoor. Nee, het is nu te laat. Kan niet. Kan toch nog wel even anders? Ik sliep. Hij was aan de deur. Ik ben wel wakker geschrokken. Ik hoop eigenlijk dat dit moment, nu, op dit moment, de Heilige Geest die zo te pakken krijgt, dat het een soort knock on the door is. Ik wil zo graag binnenkomen. Ben je gereed om met me mee te gaan? Ben je gereed om met mij te komen? Kom je, mijn liefste? Kom, mijn liefste, mijn duiven in de rotskloof. Ik wil graag je gedaante zien en ik wil je stem graag horen. Kom je? Kom je? Ja, maar het is de broodnodige rust. En ja, zijn er geen 12 uren in de dag, moeten we niet. En toen de Heer Jezus op Sabbat iemand genas, was het niet goed. En toen hij niet op Sabbat deed, was het ook niet goed. Het is nooit goed. Het is gewoon nooit goed. Elke keer zijn er vossen. Voel je dat dit een vos is? Heer Jezus, kom. Maar ik ben zo moe, Heer. Heer Jezus, kom. Ja, maar nu even niet, Heer. Ik moet eventjes. U mag zelf invullen. Zij wordt toch wakker. Ze wordt ineens wakker. En dit is onderweg naar. Dit is allemaal zorg van hem. Onderweg. Hij zegt, ik kom even bij. Ik zal je laten zien dat ik er nog steeds ben. Dat ik er nog steeds voor jou ben. Dat ik nog steeds wil dat jij bij mij bent. Ik wil nog steeds graag jouw gedaante zien. Nog steeds graag van jouw stem genieten. Nog steeds is dat zo. En hij laat eventjes zien dat hij daar geweest is. Zij schrikt wakker. Gaat de stad in. Waar is die nu? Waar is die nu? Ik ben even het spoor bijster. En de wachters in de stad zeiden, doe niet zo mal, je hoort hem in je bed te liggen. Het is helemaal geen tijd om hier door de stad te dwalen. Dat kan helemaal niet. Als je vandaag roept, Heer Jezus, ik wil u zo graag zien. Dan zeggen de wachters van de stad, vul u maar even in. Misschien wel voorgangers. Misschien wel leidslieden. Doe niet zo mal, je hoeft dan niet steeds met je hoofd omhoog te staan. Je kunt toch wel nuchter zijn. En je moet ook wat doen aan het milieu. Je moet de CO2-uitstoot tegengaan. Je moet een andere auto kopen. Of een boompje planten. Sorry, niks mis mee. Maar waar ligt het accent? De wachters in de stad sloegen haar. Die zeggen, doe niet zo mal. Je moet rustig blijven. Je moet gewoon doen. Gewoon met de hele massa meelopen. Je moet helemaal niet van die extreme dingen gaan bedenken. Je moet helemaal geen Maranatha-christen zijn. Je moet geen opnamegelovige zijn. Je moet niet naar de hemel willen. Dat is levensmoe. Nou, dat is helemaal niet levensmoe. Dat is blijdschap. Dat is vreugde. Dat is een geweldige vreugde. En de Heer Jezus, hij wil zo graag dat je bij hem komt. Maar soms zijn er van die momenten dat je dat even niet ziet. Hij komt aan de deur. Hij zegt, ik ben er voor je. Maar ja, je sliep nog. Het is nog steeds hetzelfde. Mijn gevoelens voor jou zijn nog precies als toen. Er is nog niets veranderd. Hier ben ik. Nou, zij gaat op stap. Ze zoekt hem en de wachters in de stad die de ronde deden, die sloegen haar. Ik ken heel veel gelovigen die op weg naar het kennen en naar het zoeken en naar het willen zijn bij de Heer Jezus onderweg beschadiging opliepen vanwege de leidslieden in de stad. In de Christian Society, sorry voor dat Engelse kreetje, maar in de christelijke gemeenschappen. Dat mag je helemaal niet doen. Dat gepraat over de komst van de Heer Jezus. Ja, dat was een soort tik van Johannes de Heer. En daar zitten nog maar bepaalde mensen mee. Die hebben daar nog last van, een soort virus. En dat is nog steeds niet uitgewerkt. Er wordt wel een pilletje tegen uitgevonden. Dat zijn vossen. Vossen hebben ze op ons afgestuurd. Een hele vossenplaag is binnengedrongen. En die willen onze gedachten omtrent de komst van de Heer Jezus wegnemen. En die oude liederen die zingen ook niet meer. Want we willen heel anders ingericht zijn. Nou, vangt ons de vossen. Wie zei dat? De bruidegom. Zij is wakker. Ze zegt tegen allerlei meiden daar in de stad. Van, mijn geliefde is weg. Nou, zo wordt, zeggen ze daar. Wat heeft uw geliefde voor boven een ander? Zo van, er zijn nog duizend van. Je hoeft er niet zo overdreven te doen. We hebben toch maar meer. Ja, maar mijn geliefde. Ja, kom, doe niet zo mal. Lees maar met deze bril op. Het staat er expliciet. Het staat er gewoon zo. Wat heeft uw geliefde dan voor boven een ander dat gij ons al dus bezweert? Zo zouden we ook moeten. En dan begint ze door te bidden. Ja. En dan is ze niet meer te stoppen. Mijn geliefde is blank en rood. Nou, probeer nu eens hoofdstuk 5, vers 10 tot en met 16, voor jezelf te lezen. En probeer nu eens in te kleuren dat het daar over de Heer Jezus gaat. Hij is blank en rood. Dat betekent van grote, adellijke kom af. Uitblinkend boven 10 dozen. Zijn hoofd is goud. Zijn lokken zijn golvend ravenzwart. Ik kan er hele verhalen over vertellen, maar de tijd gaat geweldig snel. Zijn ogen zijn als duiven. Weet je, die kunnen ook bij een overvloedige bron zwarmen. Als je mensen ziet die heel droog zijn in hun ogen, dan kijk je ze hard aan. En als je iemand tegenkomt die hele vochtige ogen heeft, dan proef je, dan zie je bewogenheid. Dat zie je. Nou, zitten bij een overvloedige bron. Taal die misschien van vroeger is, maar we kunnen het wel snappen. Als we het willen, snappen we het. Zijn wangen zijn balsembedden, nou, daar hebben ze hem geslagen. Inderdaad, dat is genezing. Zijn armen zijn gouden rollen. Ziet u het aan het kruis? Druipend van vloeiende mirre. Zijn lichaam is het kunstwerk van ivoor, bedekt met lazuursteen. Ik ben bij 5 vers 14. Zijn benen zijn wit marmer en zuilen. Zijn verhemelte is enkel zoetheid en alles aan hem is bekoorlijkheid. Zo is mijn geliefde, zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Zo van, ze is helemaal weg. Alle vossen hebben we nu gehad. We hebben ze allemaal gehad. Ze is uit een diep, uit een soort apathie, een soort apathische houding ontwaakt. En nu ineens verlangt ze naar de Heer Jezus, ze verlangt naar de bruidegom. Heer Jezus, zo bent u. En wat zeggen diezelfde meiden van Jeruzalem? Die zeggen aanvankelijk, wat heeft uw geliefde dan voor? Die zeggen, we willen hem met u zoeken. Maar als het zo is met uw geliefde, dan willen we wel mee. Dat is inspiratie, dat is uitnodigen, dat is uitnodiging, invitatie. Als het zo is, dan willen we hem ook met u zoeken.